Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Nathalie van Horenbeke te gast. Zij is verpleegkundige binnen het koesterteam van het UZ Gent. Sinds de diagnose van Aaron doen wij beroep op hun ondersteuning. Vandaag bespreken we wat het koesterteam is en wat het voor zorgouders kan betekenen. We gaan vooral dieper in op het palliatieve en postpalliatieve aspect. Maar eerst het gedicht van de aflevering, genaamd Gekoesterd. Gedurende lange of korte tijd staan jullie voor ons klaar. Aanwezig bij een levensstrijd. Jullie zorg is ons erg dierbaar. Een afscheid van een kind is zo'n pijnlijk gegeven. Gekoesterd en bemind ons hele verdere leven. Dag en nacht mogen we sturen, met zorgen, tranen of vragen. Echt krachtige steunfiguren. We voelen ons gedragen. Dag Nathalie, welkom in de podcast. Jij bent verpleegkundige in het koesterteam en sinds begin dit jaar komen jullie bij ons op huisbezoek omwille van de problematiek van Aaron. Hè. Nu, voor de luisteraars die de vorige afleveringen nog niet beluisterd hebben, Aaron heeft een ernstige genetische neurologische aandoening waarbij hij vroegtijdig zal komen te overlijden. En onze kinderneuroloog had ons daarom doorverwezen naar Koester. Misschien kan je eens vertellen wat koester juist kan betekenen voor gezinnen.
Ja, goedemorgen, dag Linde. Misschien is het zinvol om eerst eens kort uit te leggen wat koester inderdaad juist doet en hoe wij ontstaan zijn. Koester is eigenlijk een project die ontstaan is in 1990 uit het Kinderkankerfonds. Mm-hmm. Oorspronkelijk ook enkel gefinancierd door het Kinderkankerfonds. En het is eigenlijk ook een afkorting. Koester betekent dus kinderoncologische eenheid voor specifieke thuiszorg en rehabilitatie. Het is een mond vol, maar beknopt gezegd zijn wij dus de brug tussen het ziekenhuis en thuis. Ons doel is dus om kinderen zo kort mogelijk in het ziekenhuis te laten en zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving thuis te laten zijn. Onze zorg daarentegen kan in drie luiken onderverdeeld worden. Ten eerste de curatieve zorg, dat is de zorg voor de kinderen die in behandeling zijn. Maar die curatieve zorg bieden we enkel aan de kinderen met een oncologische aandoening. Dus een kankerbehandeling. Tweede luik is onze palliatieve zorg. Maar die gaat eigenlijk die geldt voor alle kinderen met verschillende aandoeningen, dus dat kan heel uiteenlopend zijn. En het derde luik is eigenlijk de postpalliatieve zorg. Dat is eigenlijk de zorg die we blijven aanbieden aan ouders die een kind verloren zijn bij koester. We blijven natuurlijk voornamelijk een coördinerende functie hebben tussen ziekenhuis en de thuiszorg en de eerste lijnszorg.
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat jullie zelf geen medische handelingen treffen eigenlijk, hè, bij de kinderen dan?
Nee, niet direct. Wij geven wel instructies aan thuisverpleging of andere zorgverleners. Maar ja, soms voor sommige zaken hebben wij toch enkel alleen de expertise en dan bieden wij zelf die zorg wel thuis. Ja. Bijvoorbeeld als er beslist wordt bij het opstart van een palliatieve sedatie. Dat is iets die wij samen opnemen, maar we gaan ook wel de thuisverpleegkundige mee betrekken, want zij komt dan wel dagelijks 2 tot 3 keren aan huis soms. Maar de opstart, en die doen wij wel zelf.
Ah, ja. Ja.
Als een kind thuis moet gesondeerd worden bijvoorbeeld, dat is ook een zorg die niet iedereen in de vingers heeft, dan gaan wij die zorg wel zelf doen en de thuisverpleegkundige teachen. Dus ja, we blijven wel zelf ook beperkt zorg bieden. Mm-hmm. We zijn vooral eigenlijk het aanspreekpunt. De begeleiding bij koester wordt altijd aangevraagd door een kinderarts of een huisarts. En koester begeleidt kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Indien familie of ouders zelf een begeleiding wensen, dan moeten ze dat eerst bespreken met hun behandelende arts.
Oké. Als ik het goed begrijp, is koester dus eigenlijk heel gelijkaardig aan de kindercomfortteams zoals die in Nederland bestaan. Hè?
Ja.
Want in de aflevering van 3 van het verhaal van Patty kwam dat ook eventjes aan bod dat zij dus ook beroep konden doen op het comfortteam voor de verdere ondersteuning in die fase.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Oké, dan denk ik dat we al een beter beeld hebben over wat jullie juist aanbieden eigenlijk aan, aan kinderen met een specifieke aandoening. Is het eigenlijk altijd nodig dat die aandoening sowieso leidt tot een verkort leven?
Ik denk dat ieder kind is uniek. Ieder ziektebeeld is ook uniek. Artsen kunnen wel via statistieken ongeveer soms wel zeggen van je kind gaat maar 3 jaar worden of 5 jaar worden. Daar zien we ook nog altijd verschillen in. Dus het belangrijkste is eigenlijk op het ritme van het kind en het gezin te kunnen werken. Een palliatieve begeleiding kan lang duren. Mm-hmm. Palliatief staat niet voor terminaal. Je hebt kinderen die op onze lijst al jaren palliatief staan. Maar wij blijven aan de zijlijn volgen en wij zijn er. Indien er een vraag komt, zijn wij er. Maar dat hoeft niet altijd kort te zijn.
Ja, daar komen we misschien straks nog, nog wel op terug. Maar ik wou eerst nog eens eventjes horen. Jullie zijn een apart team, hè? Maar hoe ziet jullie team er dan uit? En ja, wat doen jullie dan precies? Je hebt al een beetje kort toegelicht. Maar hoe ziet dan een door de weekse dag eruit voor jullie?
Ja, onze dag kan er heel wisselend uitzien. We hebben een team van 5 verpleegkundigen. Ons bureau is gevestigd op de kinderoncologie in het Elisabethziekenhuis in UZ Gent. Maar binnen ons team hebben wij ook een psychologe die ook aan huis komt. En is er ook een arts, een kinderoncologe, die mee met ons medicatieberekening kan doen en die ook verantwoordelijk is voor ons team. Het belangrijke is te weten dat wij met een wachtdienst werken. En die is eigenlijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Dat is ons grote voordeel. Dat is ook laagdrempelig naar ouders toe. En de wachtdienst regelt eigenlijk volledig de planning. Uiteraard hebben we ook veel te doen voor ontslagen op de gang die moeten gebeuren. De dagkliniek is verbonden. Oncologische dagkliniek is verbonden aan onze afdeling. Dus daar moeten we ook heel veel voor regelen van thuiszorg. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe druk is het voor de wachtdienst om op pad te gaan. Maar de rest van de taken moeten dan verdeeld worden onder de verpleegkundigen die aanwezig zijn op het bureau. Naast die zorg voor ons patiënten hebben wij ook wel een zorg binnen ons universitair ziekenhuis. Dat wij lessen gaan geven aan verpleegkundigen in opleiding, maar ook wel lessen soms aan artsen die vragen van wij willen toch wel een keer wat meer verduidelijking rond iets. Wij geven ook instructies rond verbandzorg als kinderen naar perifere ziekenhuizen gaan. De verpleging daar op de pediatrie is soms jaren geleden dat ze die zorg moeten uitvoeren hebben. Dus dan gaan wij een keer opnieuw mee om die instructie aan te leren. Is dan een tweede keer nodig, doen wij dat ook. Dus we hebben een heel gevarieerd dagindeling.
En met welke partners werken jullie dan samen als het gaat over netwerk voor een gezin dan?
Als wij thuisverpleging zoeken, als er een zorg aan huis moet gebeuren, dan gaan wij altijd eerst bij de ouders bevragen van, kennen jullie iemand? Is er iemand die jij ons kan aanbrengen? Nu, heel vaak is dat niet zo, want dat zijn allemaal jonge mensen die ook nog maar weinig thuisverpleging zelf nodig had hem. En dan zeggen zij vaak van, jullie mogen zelf kiezen. En we hebben zo'n beetje een systeem voor onszelf dat we bijhouden in een Excel-lijst van, kijk, dit zijn de kinderartsen van wie dat we kinderen doorverwezen krijgen, maar we hebben ook wel een lijst met thuisverpleegkundigen waar dat we al mee samengewerkt hebben. Mm-hmm. En waarvan dat we voelen en weten van, dit was oké.
Okay. Ja.
En we schrijven ook wel daarnaast een keer welke zorg heeft zij gegeven. Omdat dat voor ons wel belangrijk is als we in een palliatief traject stappen en we moeten zelf iemand zoeken, dat we ook wel weten van, oké, die heeft samen met ons al een begeleiding gedaan en dat is eigenlijk wel goed verlopen voor die mensen en ook wel professioneel naar ons toe.
Ja, dat lijkt me wel heel fijn als je als zorgouder, moet je heel vaak heel veel dingen zelf uitzoeken, maar bij Koester wordt er heel vaak dat stukje wel uit handen genomen. Ja, is dat iets wat jullie opnemen om de zorg verder mee te gaan organiseren eigenlijk?
Ja, dat is ook wel de bedoeling. Hè? Dat we de focus voor de ouders moet bij ons vooral liggen op die zorg voor hun eigen kind. Maar de rand, wat er allemaal rond is, hetgeen wij kunnen overnemen, proberen we wel over te nemen, zodanig dat de energie van de ouders niet moet gaan naar, oei, nu moet ik nog een thuisverpleging zoeken, nu moet ik nog een... Sommige mensen hebben geen huisarts, of wij werken ook graag samen met de huisarts. Dat is ook nodig als we in die palliatieve fase zitten, en zeker als we naar die terminale fase gaan, dat is dan eigenlijk de laatste fase, dat is eigenlijk het moment waarop dat we merken van, hier is een kantelmoment, en het kind is echt wel, ja, die gaat zijn stervensfase in. Mm-hmm. Dan hebben wij wel een arts nodig die heel dichtbij is, maar die ook wel betrokken is en die ook het gezin kent. Dus soms moeten wij ook inderdaad huisartsen zoeken voor jonge mensen.
Ja. Je hebt al gesproken, jullie zijn verbonden aan het UZ Gent. Wat is dan juist jullie werkingsregio of gebied? En is er ook een wachtlijst?
Wachtlijsten zijn er niet direct. En misschien heb ik het daarnet al gezegd, maar ons gebied is vrij uitgestrekt. Koester zelf komt voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en soms zelfs een stukje Nederland. Ah, ja. Want als bijvoorbeeld een kind in Nederland uitbehandeld is, en dan spreek ik over een oncologische aandoening, dan worden die soms nog doorverwezen of dan gaan ouders zelf op zoek en dan komen zij in UZ Gent, waar soms nog een studie loopt of soms nog een optie is om toch nog een behandeling te starten.
Okay.
Maar als die kinderen na verloop van tijd dan toch palliatief verklaard worden, dan blijven wij die gezinnen ook wel volgen. Waarom? Omdat dat heel vaak kinderen zijn die van Terneuzen komen. En voor Terneuzen, mensen die in die regio wonen van Terneuzen, zitten veel dichter bij UZ Gent dan als ze bijvoorbeeld naar Sofia ziekenhuis of een ander ziekenhuis in Nederland moeten. Dus die blijven wij dan ook behandelen. Dus wij hebben wel in ons palliatieve trajecten af en toe een keer een kind uit Nederland. Ons teams zijn uniek in België. Er zijn niet veel teams zoals ons pediatrische liaison-equipes.
Ik ga eventjes onderbreken. Je spreekt nu over het woordje liaison-equipe. Misschien kan je dat eventjes toelichten aan de luisteraars, wat dat is.
Ja, een liaison-equipe is eigenlijk een team, een equipe, die een bepaalde expertisefunctie heeft. Dus ons expertise ligt bij comfortzorg. Dat omvat pijn- en symptoomcontrole bij kinderen.
En dan ook eigenlijk, denk ik, dat je naar, zoals je het er juist al een beetje vertelde, hè, dat je naar andere afdelingen gaat om de mensen daar eigenlijk te gaan bijleren. Of hoe moet ik dat juist noemen?
Advies geven, Artsen kunnen ons ook altijd consulteren als ze met kinderen met bepaalde pijnproblemen die ze niet onder controle krijgen. Zelfs binnen ons ziekenhuis, ook op de gewone kinderafdeling, dan wordt er vaak beroep gedaan van, we gaan een keer horen bij Koester, hoe zouden zij dat pijnprobleem aanpakken of hoe zouden zij dit ongemak aanpakken. Wij zijn er inderdaad ook om artsen te adviseren, artsen in opleiding te adviseren. In ons team zit ook wel een psychologe en een kinderoncologe, dus dat maakt dat wij dat liaison-equipe zijn. Nu, de teams zoals Koester zijn uniek in België. We hebben er maar 5 erkende door de overheid. Wij werken dus in het noordelijk deel van Vlaanderen. In het zuidelijk deel hebben we dan onze collega's van UZ Leuven. Collega's van KAITS noemt dat team. En dan zijn er nog 2 teams in Luik, in het Franstalig gedeelte. En Brussel heeft ook nog HUDERF. Dat zijn de collega's van Brussel.
Je hebt nog een heel interessante website,
om
naar te verwijzen voor meer info rond alles wat betreft palliatieve zorg in België. Hè?
Ja, ik denk dat zeker te vermelden valt dat de website van bppc.be, de Belgian Palliative Pediatric Care, daar vinden mensen heel veel informatie rond palliatieve zorg bij kinderen. Welke teams bestaan er, maar ook wel welke partners zijn er die eventueel ook nog kunnen gezinnen mee ondersteunen. Dus dat is zeker waard om die een keer te bezoeken.
Ja, ik zal die sowieso mee in de show notes zetten, zodat je als luisteraar direct erop kan klikken en al de info kan vinden. Je hebt daar juist al verteld dat je toch wel een heel groot regio hebt onder jullie hoede. Hoeveel gezinnen begeleiden jullie dan op dit moment ongeveer?
We zitten meestal rond de 40, maximum 50 gezinnen die we begeleiden. Op onze lijst staan daar ook nog wel een aantal gezinnen tussen die al een kind bij ons verloren zijn, maar waar we ook nog wel postpalliatief bij op bezoek gaan. Pas na dat postpalliatief bezoek gaan we die gezinnen dan ook van die lijst verwijderen en komen die bij de postpalliatieve begeleidingen. En dat zijn er wel, ja, dat zijn er wel jammer genoeg heel veel. Maar daar blijven we ook wel nog zorg voor bieden.
Ja, Koester is ontstaan vanuit het Kinderkankerfonds. Wij moeten ook echt niks betalen voor jullie ondersteuning, voor huisbezoeken, voor contacten. Hè. Wordt dit dan volledig door het Kinderkankerfonds gefinancierd of hoe zit dat dan juist?
Oorspronkelijk werd het project volledig door het Kinderkankerfonds gefinancierd. Het is ook ontstaan daaruit. Maar sinds 2011 zijn wij erkend door de overheid, die nu voor 65% instaat voor financiering. En dan in feite nog 35% wordt bijgepast voor onze werking door het Kinderkankerfonds zelf.
En het Kinderkankerfonds wordt ook wel al eens als goed doel eigenlijk opgegeven. Ja. Dus mensen kunnen denk ik ook wel financieel een steentje bijdragen door een gift te geven.
Ja. Ja, dat klopt. Mensen kunnen inderdaad steunen. Er worden heel veel acties gedaan voor het Kinderkankerfonds. En vanaf 40 euro krijg je ook zoals overal dan een fiscaal attest. Nu, het is zo dat mensen niet altijd weten wat gebeurt er met ons geld. Want wij hebben ook wel heel vaak die vraag van wij willen storten enkel voor Koester. Maar ja, die pot wordt wel verdeeld over verschillende projecten. Ze investeren heel veel in wetenschappelijk onderzoek voor de oncologische patiënten dan. Maar de wagens worden daarvan betaald. Het project Studio Nona, dus de spelbegeleiding die aangeboden wordt. Er wordt ook personeel van op de gang, ook iemand bij ons, bij Koester, dat loon wordt betaald. Een arts wordt daar ook een deel van betaald. Je hebt dan de familiedag voor de kinderen in behandeling. Er zijn appartementen waar ouders kunnen op vakantie gaan aan een heel democratische prijs. Er zijn verschillende projecten lopende. Hè? Dus dat wordt wel goed bewaakt. En er is ook een bestuur en een voorzitter. Die beslissen daar allemaal heel verstandig over, hè, over die giften.
Oké. Ik herinner me nog onze eerste kennismaking. Dat was ook met jou, hè, Nathalie.
Ja.
En ik weet nog dat ik zo dankbaar was voor dat gesprek, voor die ondersteuning en ben. Hè. Maar ik weet ook nog dat dat voor mij ook een hele confrontatie was, dat eerste gesprek. Omdat je dan beseft dat we Koester ooit echt heel hard gaan nodig hebben. Dat we op een bepaald moment echt afscheid gaan moeten nemen van Aaron. Hè. Maar ondanks die overspoeling aan emoties voelde ik mij wel echt gedragen en kon ik daar heel open over zijn en voelde ik mij ook echt gehoord en herkend in alles waar ik me zorgen rond maakte. Wat is dan voor jullie belangrijk in zo'n eerste gesprek?
Ja, het is altijd moeilijk. Hè? Allee, we beseffen ook wel van dat dat heel emotioneel voor ouders is, die kennismaking. Maar persoonlijk vind ik het oké als we een keer eerst kunnen samenzitten in uw vertrouwde omgeving, zonder een arts daarbij. Dus niet onmiddellijk een intakegesprek noemen we dat dan, maar echt wel een keer kunnen luisteren van, kijk, wat weten jullie? Wat heeft uw arts u verteld? Ook al krijgen wij die info wel via de artsen, is het voor mij heel belangrijk en voor mijn collega's ook, van te horen van wat is binnengekomen en hoe zien jullie dat? En dan een beetje aftoetsen van hoe ver staan jullie in
het mentale proces? Ook,
want dat is niet. Dat is een. Gelijk dat je het zelf nu benoemt, dat is een proces en dat heeft tijd nodig. En je moet daarin groeien en je gaat daarin groeien. En wij moeten groeien samen ook. Dat er moet een eerste contact gelegd worden om te verduidelijken van wat doen wij juist. Maar toch wil ik mensen ook niet afschrikken van. Dit kan wel op een lange termijn ook zijn. Ja. Ik wil niet het gevoel geven van Koester is hier en nu start die palliatieve zorg vanaf vandaag. En nu dat gaat wel kort zijn. En nee, er moet een band opgebouwd worden. Dus voor mij is het heel belangrijk om te horen van de ouders van wat heeft de arts juist verteld? Hoe kijken jullie daar tegenover? Hoe praten jullie daar samen over? Want dat is ook bij elk koppel verschillend. En we willen vooral ook de boodschap geven in die gesprekken, die eerste gesprekken, die kennismaking, dat we er zijn voor jullie. Dat we er zijn voor het comfort van Aaron en dat we op jullie ritme, op het ritme van het gezin, gaan werken en nooit iets gaan bruskeren. Mm. Als jullie er niet klaar voor zijn voor bepaalde beslissingen, dan zal dat zo zijn. En dat, zo verloopt het in 98% van onze begeleidingen. Mm-hmm. En dat is oké. En dat moet ook zo. Want ja, uiteindelijk zijn jullie de ouders, kennen jullie Aaron het best, niet wij. Oké, wij hebben onze expertise, wij kunnen op een bepaald moment dingen aanbieden, maar dan is nog jullie als ouder die zullen bepalen van we gaan dat een keer proberen of we gaan dat toch nog niet doen.
Ja. Nu, vanzelfsprekend komen er dus allerlei emoties aan te pas. Wat zijn zo de meest voorkomende en hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik heb het daarnet al vermeld. Voor mij blijft ieder kind uniek. Ieder gezin dus ook uniek. Dus iedere begeleiding is uniek. Wij kunnen verhalen vertellen. We hebben zoveel verschillende soorten mensen. Maar elke begeleiding is anders. Veel hangt ook af van hoe mensen zelf zijn. Soms is er een afstandelijke houding in het begin, maar voel je wel dat vertrouwen groeit. Soms blijft die afstandelijk. Soms blijven mensen in kwaadheid zitten en blijft die boosheid er ook nog op het einde. Maar dan, ja, voor ons als zorgverlener is het wel, moeten professioneel zijn en weten van oké, we hebben echt wel gedaan wat we konden, maar je kan niet alles ook oplossen, hoe graag dat we dat ook zouden willen. Ja. Wij kunnen niet alles veranderen naar hoe dat wij het liefst zouden hebben. Hè? Een kind verliezen is heel heftig en dat doet wat met ouders. En wij hebben begrip voor elke emotie. Dus wij gaan ook nooit, als er boosheid is, wij nemen dat ook niet persoonlijk. Wij weten van, dit komt uit een verdriet, uit een diep verdriet. Dus ja, ik denk, een groot voordeel voor ons is ook wel dat wij een psycholoog hebben die ook aan huis komt. Dus wij kunnen wel op bepaalde momenten zeggen van, zou je toch niet graag een keer met ons psycholoog praten? Die komt dan ook thuis, die ook wel broertjes en zusjes mee kan ondersteunen. Dus op dat vlak, denk ik, ja, blijf ik het ook zeggen, iedere begeleiding is anders.
En hoe verloopt dan zo een gemiddeld traject binnen Koester? Of bestaat dat niet?
Nee, inderdaad, dat bestaat. Een gemiddeld traject is inderdaad heel moeilijk. We hebben begeleidingen van 1 dag tot 2 dagen.
Amai.
Kan altijd, als wij bijgeroepen worden op een intensieve zorgen. Of, ik zeg maar, op neonatologie, waarop dan ouders beslissen van oké, dit is het slechte nieuws, maar wij willen ons kind echt thuis laten overlijden. Dat gebeurt ook op intensieve zorgen bij de kinderen. Van oké, dan willen wij graag in onze eigen omgeving, omdat er nog heel vaak broertjes en zusjes zijn, omdat er grootouders zijn die het kind nog niet gezien hebben of vastgehouden hebben, dan hebben wij zoiets van oké, wij doen er alles aan om dit hier zo snel mogelijk geregeld te hebben. Amai. En dan is het inderdaad Koester die regelt van welke medicatie kunnen we afbouwen, wat moet er zeker mee naar huis. Er zijn kinderen die vanuit intensieve zorgen vertrekken met een tube, met een beademing. Dan gaat de arts ook mee en dan wordt er beslist, kijk, wij gaan thuis, als jullie er klaar voor zijn, de tube verwijderen en wij blijven bij jullie, dat het kind in jullie armen dan thuis met broertje en zusje er rond kan gaan. Dus dat zijn korte, heel heftige, maar korte begeleiding, maar waarvan we nadien horen van dat de ouders zo blij zijn dat we die moeite gedaan hebben, dat dat zo een meerwaarde was, dat het kind thuis, dat het overleden kindje dan ook wel in zijn eigen wiegje thuis, dat broertje en zusje daar kunnen meehelpen aan die nazorg, dat betekent zoveel in een rouwproces.
Ja, dat kan ik
meenemen. En daarom zijn korte begeleidingen van 1 dag of 2 dagen kunnen even waardevol dan een begeleiding die soms jaren duurt. Soms hebben wij begeleiding van jaren, waarvan dat we soms maar achteraf horen, dat kind is overleden ondertussen.
Och.
Dat wij zelfs niet op de hoogte gebracht zijn, omdat ja, als je sommige gezinnen 1 keer of 2 keer op een jaar hoort, kan dat gebeuren. Dan die op een IZ belanden in een ander ziekenhuis en dan toch komen te overlijden. En dan horen wij dat via de kinderarts of horen wij dat dan toch wel via de ouders. Maar nadien, en dan, ja, dan is dat zo. Dus de trajecten zijn heel wisselend, hè.
Ja, want ik heb dat nu zelf ook gemerkt. Hè. Dus ongeveer sinds februari dit jaar zijn jullie bij ons op huisbezoek al eens geweest. ik weet dat er dan nadien zo niet zo heel veel contact was. Hè. Ik had ook niet direct die behoeften of zo, of die nood. Maar nu de laatste maand denk ik dat we al bijna dagelijks al eens contact hebben, of toch zeker meerdere keren per week, omdat ik dan met heel veel vragen zit, bezorgdheden zit. En dan, ik weet dat ik pas op een bepaald moment zoiets had van, och ja, we hebben Koester, ik kan die bellen. En ja, dat was zo precies even een klik dat ik moest maken. Ja. Omdat ik ben zo gewend om uw plan te trekken, om zelf alle contacten te leggen en oplossingen te zoeken en te ploeteren eigenlijk.
Ja.
Maar van zodra dat ik inderdaad terug besefte, ja, maar nee, ik heb Koester, ik ga die contacteren, dan viel er echt wel zo aan de last van mijn schouders van, want jullie waren direct heel hard natuurlijk aan het luisteren naar al mijn bezorgdheden. Mm-hmm. Maar jullie namen ook direct actie.
Ja.
En jullie gingen contacten leggen met verschillende personen, artsen enzovoort. En dat was eigenlijk heel hard, heel fijn om te voelen dat je serieus genomen wordt en dat er effectief naar een oplossing wordt gezocht.
Ja, dat is weer die coördinerende functie. En het feit dat we met die wacht-gsm via WhatsApp, dat is heel laagdrempelig voor jonge ouders. We doen dat ook zelf wel, soms een keer uit het niets. Hey, alles oké daar? Hoe gaat het nog met Aaron?
Ja,
en dan helpen we u herinneren van, Koester, kijk. Bedoel, dat is belangrijk dat we zijn blij als het goed loopt en hoe minder dat we moeten komen, hoe langer dan kinderen leven, hoe liever dat we het allemaal hebben. Maar je moet wel alert gemaakt worden op het feit van, wij zijn er nog, hè, voor jou. Dat is gewoon een melding. En dan ook voelen van, oké, dat loopt hier niet goed. Wij gaan bellen naar de kinderarts voor jou. Wij gaan zorgen, hè, of wij gaan horen, kan er iets aan de medicatie gedaan worden? Kunnen we op een ander vlak u helpen? En ik denk dat dat ook wel onze bedoeling is. En dat kan goed zijn als dat nu weer stabiliseert en alles wordt weer rustig, dat wij elkaar weer enkele maanden niet horen.
Ja. Ja.
Dat zijn die langdurige begeleidingen dat ik bedoel. Van, wij blijven er voor dat comfort. Wij blijven voor jullie aanwezig. Ook voor vragen en andere vragen. Niet enkel medische vragen, hè, maar ook emotionele bezorgdheden of zo. Hè, voor broertjes, voor zusjes.
Ja, want Aaron is nu natuurlijk zelf non-verbaal en nog heel jong. En die gaat ook nooit kunnen praten. Maar ik kan me wel inbeelden dat er gezinssituaties zijn waarbij het kind wel degelijk beseft wat er aan de hand is en dat zijn of haar levenseinde wel een pak vroeger zal komen of zelfs heel snel zal komen. Hoe kunnen jullie het kind zelf dan ondersteunen?
Dat is een heel moeilijke ook. Hè? Dat is sowieso iets die we aftoetsen tijdens ons kennismakingsgesprek, noem ik dat. Of nadien volgt een intakegesprek, dat is dan samen met de huisarts, met een thuisverpleegkundige eventueel. Omdat tijdens dat gesprek is het voor ons ook belangrijk dat de huisarts mee op één lijn zit met het gezin. En dat we ook horen van de ouders, wat weet uw kind? En hoe gaan jullie daarmee om? Dat is ook weer bij iedereen anders. En heel vaak horen we, wij willen niet dat ons kind weet dat het zal te komen overlijden.
Ja, hoe wordt daarmee omgegaan?
Wat wij moeten respecteren.
Mm-hmm.
Wat wij ook doen, want wij weten, ouders kennen een kind het beste. Dus wij gaan dat respecteren om verschillende redenen. In de eerste plaats, het zijn wel de ouders die beslissen. En die nadien ook wel verder moeten. Die ook wel een rouwproces moeten starten. En daar gaan we ook geen dingen bruskeren als dat niet gevraagd wordt. Wat we wel zeggen tijdens dat intakegesprek is van, wij gaan wel altijd eerlijk blijven tegen het kind. Als een kind dat voelt, en een kind is heel loyaal, heel loyaal naar zijn ouders toe, en soms komen dan wel eerder vragen naar een derde persoon, dan zeggen wij wel, wij gaan niet liegen. Als uw kind die vraag stelt van, ga ik nu sterven of ga ik doodgaan, dan gaan we die vraag een beetje terugspelen en zeggen van, waarom denk je dat? Waarom vraag je dat? Wat voel je? Proberen op die manier de vraag terug te gooien en te toetsen, eigenlijk dieper te gaan. En dan gaan we weer in gesprek met de ouders. Van, misschien moet je toch met je kind daar proberen over te praten. En soms komt dat open, komen die gesprekken open. Maar aan de andere kant merken wij ook wel, ja, kinderen willen leven, kinderen zijn jong, kinderen, zelfs ja, ook volwassenen in een palliatief traject, maar in een terminaal traject, hoop is zo belangrijk. En hoop blijft belangrijk tot de laatste dag. En wie zijn wij dan als zorgverlener om al die hoop weg te nemen? Ook daar weer, heb ik in mijn achterhoofd, hebben wij in ons achterhoofd van, mensen moeten nadien wel een rouwproces doorgaan. Ja. Dat is allemaal, dat is mooi, hè? die waarheid, en dat klopt voor een stuk, maar wij zijn niet degene die dat voor dat kind mogen beslissen.
En gebruiken jullie dan boekjes of bepaald materiaal om die thema's, die toch vrij gevoelig zijn en niet altijd makkelijk in woorden te vatten, ja, daarmee aan de slag te gaan?
Ja, uiteraard. Dat is iets wat psychologen dan ook heel vaak opnemen met het gezin, met de ouders. Van kijk, we hebben voor de verschillende leeftijden hebben wij voorleesboekjes, zowel over de ziekte als over het komende sterven, met beeldmateriaal. En dan kunnen psychologen ook wel aan ouders handvaten geven van kijk, dit kan je zeggen of ja, daarop kan je zo reageren, zodanig dat, ja, dat ze zich toch wel ondersteund voelen in die moeilijke gesprekken. Hè. Dat gebeurt zeker. Zij kunnen ook, als ouders dat wensen, de school mee inlichten. Dus als een vraag komt van een leerkracht naar de ouders toe van ja, ons team op school of in instellingen, zorginstellingen, die ook wel zien van het gaat hier niet goed, het gaat hier een andere kant uit. Wij zitten hier ook met ons emoties, met ons frustraties. Wij geven zowel Koester als ons psycholoog gaat ook wel die teams gaan ondersteunen, uitleg geven van hè, in welk traject zitten we nu of waarom is het belangrijk dat we bijvoorbeeld op een bepaald moment die voeding niet gaan blijven forceren. Waarom is het belangrijk om elk signaal van pijn toch te herkennen en daar wel op in te spelen en niet afwijzend te zijn naar pijnmedicatie? Waarom die dingen vanuit ons medisch expertise te gaan toelichten, ook op scholen als andere kinderen in de klas vaak vragen van hè, waarom komt die niet meer? Of er zijn vragen en dat gaat rond en de ouders weten. Dan gaat ons psycholoog eerst in gesprek met de ouders van kijk, die vraag komt, mag ik aan de school uitleg geven? Welke uitleg gaan we geven? Tot hoever gaan we? En soms is het met de grotere kinderen zelf, bij die zelf mee beslissen. Van dit mogen ze weten, dit liever niet. Dat gebeurt altijd in samenspraak. Dus
dat is wel fijn dat die afstemming er zo goed is. Want je hebt het juist al een paar keer laten vallen. Hè. Wij hebben natuurlijk nu maar één kindje, maar er zijn vaak nog broers of zussen in het gezin. Hè. Ja. Hoe gaan jullie dan met hen aan de slag?
Ja, opnieuw. Hè. Ons advies is eigenlijk van betrek het broertje of het zusje zoveel mogelijk bij die zorg. Houd ze niet daarbuiten. Waarom? Omdat we merken bij kinderen, dat is ook bewezen, als je ze betrekt en ze zijn... Je gaat daar open mee in gesprek, maar op hun niveau, op hun leeftijdsniveau, dan zie je dat kinderen daar soms veel beter mee omgaan dan wij als ouder denken. Wij willen hen beschermen en mijn ander kind mag geen verdriet hebben om het feit dat hij misschien een broer of een zus zal verliezen. Maar kinderen gaan daar anders mee om en zijn ook flexibeler. En dat merk je dan ook. Die kunnen heel direct vragen stellen, waarop ouders dan soms niet weten wat antwoorden. En dat mag je gerust ook zeggen. Daar kan ik nu ook geen antwoord op geven. Ik weet dat zelf niet. Maar je voelt dan dat die ook wel ook in hun verdriet plots kunnen omdraaien en weer beginnen spelen. Maar je hoort dan in een spel dat ze ook wel bezig zijn met het zieke broertje of zusje en het woord dood valt dan eens en een sterretje. En ik denk dat het altijd oké is om kinderen daar nauw bij te betrekken.
Je liet daar juist al eventjes dat project Studio Nona vallen. Ja. Is dat dan heel gericht naar die brussen of is dat ruimer? Of hoe werkt dat?
Studio Nona is eigenlijk kinderen in behandeling. Die krijgen op de afdeling, dus de oncologische patiënten dan, die krijgen heel vaak afleiding, omdat die heel lang moeten opgenomen zijn voor kuren, van spelbegeleiding. Die gaan mee op onderzoek, die leiden het kind af, pijnlijke onderzoeken, die leiden het kind af, maar die spelen ook tussendoor, spelletjes met hen, er wordt geknutseld. En op een bepaald moment, als uw kind dan palliatief is en thuis komt te zitten, dan valt alles weg van afleiding. En daaruit is eigenlijk Studio Nona ontstaan. Dat is ontstaan door ouders die een kind verloren zijn, die dat zo belangrijk vonden dat hun kind thuis ook verder kon knutselen en andere dingen doen. Vandaar dat er dan eigenlijk een handse lijst ontstaan is met wat kunnen wij aanbieden aan kinderen die lang thuis zijn, die niet meer naar school kunnen of mogen, maar die ook wel afleiding nodig hebben. Dus en daar wordt dan broer en zus bij betrokken soms. Hè. Als er bijvoorbeeld een goochelaar gevraagd wordt, dan gaan we wel zorgen dat het een woensdagnamiddag is of een zaterdag, zeg maar iets, of in een vakantie. Dan kunnen evengoed broertje en zusje meegenieten van die goochelaar. Maar oorspronkelijk is Studio Nona wel voor het zieke kind.
Oké, op die manier. Ja, ik dacht eigenlijk eerder, spelbegeleiding had ik eventjes gelinkt aan speltherapie. Maar dat is het niet.
Nee. Nu, het is wel zo dat ouders kunnen met psychologen ook hun kind individueel bij ons psychologen op gesprek laten gaan. En die gaan dan op het niveau van het kind inderdaad wel spelenderwijs. Dat is er bestaan gezelschapsspelen die ondertussen toetsen, maar ook met tekenen en kleuren. Mm-hmm. Zo toetsen zij van hoe ver zit mijn kind in dat traject ook emotioneel. Van gaat een broer of een zus verliezen. Dat is iets dat ons psycholoog wel opneemt, hoor.
Okay. Ja. Want jullie bieden dus vooral ondersteuning binnen het gezin en naar de hulpverleners rond, maar ook de school, heb je er juist verteld. Maar doen jullie ook activiteiten, bijvoorbeeld infoavonden voor de omgeving en voor vrienden van het gezin, familieleden? Zijn dat zaken om mee eigenlijk het gezin met het zieke kind te kunnen ondersteunen?
Infoavonden geven wij niet direct voor de omgeving. Over de werking van Koester dan wel één op één. Dus ook grootouders kunnen ook bij ons terecht of bij ons psychologen terecht. Hè. Ik denk dat onze zorg, er is een familiedag, er zijn wel heel veel activiteiten voor het ganse gezin, maar dat gaat dan eigenlijk weer enkel voor die oncologische patiënten. Okay. Dat is weer waar het ooit gestart is. De familiedag is dan voor de kinderen die een kankerbehandeling gehad hebben in UZ Gent of UZ Leuven of Brussel, die worden op die familiedag uitgenodigd. Dat is dan inderdaad een pretpark of zo. Wat wij wel doen en waar toch wel ook veel voorbereiding aan vooraf gaat, is een ontmoetingsdag en een ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind. Ja. Dus dat is dan weer die postpalliatieve zorg dat ik vernoemd heb. Een ontmoetingsdag is één keer op het jaar hebben we een spreker die iets rond rouw komt vertellen. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld Us Knops. Ja. Ook wel heel gekend in het nieuwe rouwen, het nieuwe rouwmodel. Nadien is er dan mogelijkheid om een glaasje te drinken. En dan hebben we eigenlijk in de namiddag verschillende workshops. En daar worden ook de broertjes en de zusjes uitgenodigd die dag. Want die worden dan eigenlijk apart van de ouders ook in workshops gestoken. En op een andere manier wordt er rond het overleden broertje of zusje gewerkt. Vaak vragen ze een foto mee te brengen en dat gebeurt dan op hun niveau. Maar voor de ouders is er bijvoorbeeld... De laatste jaren zit er wel, ook dankzij COVID-periode, een wandeling in. Die ook wel voor veel mensen laagdrempelig is. Van dan kan ik een beetje lopen bij mijn partner of dan kan ik zo voorzichtig... Dus het zit altijd een mooie wandeling in. Maar er zat dit jaar ook een... lichtconcert met harpmuziek, dus echt relaxerend. Amai. Die muziek laten binnenkomen, van Serafine, familienaam ben ik eventjes kwijt. Maar we hadden ook een schrijfverhaal, dus je kon je inschrijven voor een workshop om te schrijven naar uw overleden kind, maar ook wel begeleid door een mama die een kind verloren is bij Koester, maar die echt wel heel veel avonden geeft of workshops geeft.
Rond dat thema.
Ja, rond dat thema. En dan hadden we ook nog, ik kan op de naam niet direct komen, ik denk Kichinko of zo. Dat is vanuit een Japanse filosofie dat komt. Dat is een voorwerp die gebroken wordt. En dan kan je dat lijmen met goudlijm. En kan je een boodschap schrijven aan de binnenkant. En eigenlijk, ja, de nerven en de... Alles heeft een betekenis en past wel weer ineen. Maar allee, dat is ook zo... Ja. Zie je, er zijn... Maar elk jaar zijn er ook verschillende workshops. En daar, ja, is het ook de bedoeling dat je verbinding maakt met andere ouders die een kind verloren hebt. Soms worden daar, ja, vriendschappen gemaakt. En dat doet wel deugd, zo'n dag, om weer volledig stil te staan, ja, bij het overleden kind. De ontmoetingsavond is dan in het najaar. Dat is dan eigenlijk een etentje aangeboden door het Kinderkankerfonds. Ouders moeten daar echt niet veel voor betalen. Dat is de bedoeling van samen te zitten. Dan zie je natuurlijk, ja, er zijn mensen die daar al 20 jaar naartoe komen, die elkaar daar leren kennen hebben, die een groep vormen, die daar ook naar uitkijken als ritueel van we gaan, hè, naar, ja, die avond. Je ziet dat dat voor mensen die nog maar recent een kind verloren is, zijn heel emotioneel is. Maar wij weten dan natuurlijk, als zorgverleners bij Koester, als verpleegkundigen, weten wij soms van, die mama en die mama, dat zou wel een keer kunnen matchen. Dat zijn mensen die zo dezelfde golflengte zitten. En dan zorgen wij wel van, misschien moeten we die twee een beetje samenzetten.
Okay.
En we zien dat wel gebeuren van, dat klikt. En die komen één keer, maar je ziet heel snel die gsm en fotootjes van je kind tonen aan elkaar. En er wordt geweend, maar er wordt ook gelachen. En dan zie je, tweede jaar komen ze niet meer, maar dan horen wij wel, ja, ik heb nog altijd contact met die mama en we spreken af en toe af. En dat is ook een beetje de bedoeling van die avonden en van die... Er zijn mensen die 5 jaar niet komen en na 5, 6 jaar in één keer zeggen, wij willen graag een keer naar die avond komen. En die dan, ja... dan toch weer contact zoeken met Koester en het Kinderkankerfonds. Dus dat is iets die we wel postpalliatief doen, maar eigenlijk vooraf infoavonden worden die niet georganiseerd. Je kan natuurlijk alle info wel vinden op de website van het Kinderkankerfonds. Misschien moet je die ook wel daarbij...
Sowieso ga ik die in de show notes zeker nog vermelden. Nu, je hebt al een paar keer het woordje palliatief en terminaal laten vallen. Kan je misschien nog eens eventjes kort toelichten wat verschil is en of hoe verandert het contact dan met jullie?
Ja, want in de volksmond palliatief wordt nog veel te vaak gelinkt aan terminaal. Maar palliatief is een periode die over een lange periode kan gaan. Hè. Palliatief wil eigenlijk zeggen, we weten dat dit kind niet kan genezen van zijn aandoening. En we weten dat het kind kan overlijden aan de aandoening of aan een complicatie te gevolgen van de aandoening. Terminaal daarentegen, dan zien we echt wel lichamelijk veranderingen. Dan zien we echt wel functies die uitvallen, functies die niet meer kunnen werken zoals ze horen te werken. Daarmee bedoel ik dan bijvoorbeeld het verteren van de voeding die niet meer lukt, het vermageren, het pijn krijgen. Sommige kinderen, niet elk kind heeft pijn, maar ja, vaak ongemakken. En als je dan ziet van, ja, het betert ook niet meer. Bijvoorbeeld als een kind een longontsteking heeft en ja, we starten dan toch nog met antibiotica omdat dit ook comfort biedt. Maar we zien van, na die tweede kuur komen we er nog niet met de antibiotica, je ziet dat de temperatuur blijft hoog oplopen, dan zien we van, ja, je voelt dat ook dat onze contacten dan veel, veel intenser gaan zijn, dat die veel frequenter gaan zijn. De gesprekken ook met de artsen, van, kijk, nu gaan we geen derde keer antibiotica opstarten. We komen in een andere fase, dat gaat heel geleidelijk aan. En je kan nooit zo benoemen van, oké, vanaf vandaag zitten we in die terminale fase. Dat is iets, die een overgang. Dat zijn kantelmomenten, noem ik dat vaak. Van, we zitten op een kantelmoment. We gaan inderdaad naar een terminale fase. Dan heb je nog een keer, de laatste 24 uur, is eigenlijk de stervensfase. Dat geeft nog andere signalen dan een terminale fase. Die stervensfase, daar merken wij als verpleegkundigen en artsen andere dingen op dan ouders soms kunnen zien. En dan probeer ik dat ook wel op dat moment, de ouders daar een stukje in voor te bereiden en te benoemen van, dat kan veranderen, dat zal misschien veranderen, bij het ene kind wel. Let daarop, als je dat ziet, dat is normaal. En ik hoor dan ook wel vaak achteraf zo die dankbaarheid van, ik ben blij dat je mij dat verteld hebt, want je had daarover verteld, van het kan zijn, en ik heb het erkend. Ja, dat geeft een stukje, moet ik het zeggen, veiligheid van, ah ja, het hoort erbij. En dan stuur ik de ouders niet in het ongewisse van, wat gaat er nu komen?
Ja, je neemt wel een stukje angst weg,
ja,
hè?
Ja, dat is de angst bedoeling van onze info die we hebben te delen om die angst te kunnen reduceren, hè? Want voor iedereen is dat heel heftig. En iemand verliezen is al heftig, maar een kind zien sterven... Niemand heeft een kind... Gelukkig heeft niemand al een kind zien sterven, hè?
Mm-hmm. Nu, wat als je kind dan overlijdt? Hoe verloopt jullie zorg dan als koester tijdens en erna?
Ook tijdens het overlijden denk ik ook dat... Ik heb dat daarnet ook al vernoemd, dat je ook weer dat ritme van het tempo van het gezin bewaakt in de beslissingen die we dan soms moeten nemen rond opstarten, medicatie of niet. Wij voelen dat zelf ook wel. En wij kunnen dat dan in het bureau wel een keer tegen elkaar zeggen van eigenlijk zou het beter nu het moment zijn om toch iets op te starten, om bijvoorbeeld een kind dieper te kunnen laten slapen.
Ja.
We noemen dat dan opstarten van een palliatieve sedatie. Maar als ouders daar niet klaar voor zijn, gaan wij dat ook niet doen. Wij gaan dat goed uitleggen. We gaan dat uitleggen wat het inhoudt. En wij voelen vaak van, oké, ze willen het nog niet. Maar dan gaan ze een nacht door. En dat is dan een heel moeilijke nacht. Een nacht waarin dan ze zelf voelen van, nee, dit willen we voor ons kind echt niet. En dan bellen ze 's morgens van, eigenlijk willen we inderdaad. Dus mensen moeten daar zelf weer klaar voor zijn. Hè. Dus dat is dan die begeleiding net voor dat overlijden. Ja, voor mijzelf, persoonlijk vind ik het heel belangrijk. Ik werk op mijn buikgevoel. En het juiste woord vinden op het juiste moment is heel belangrijk. Ik moet nog geen woorden... ik moet u niet overspoelen met dingen als ik zelf voel van... Hier past die zin nu niet. Soms heb je een insteek en krijg je van de ouders een mogelijkheid van, oké, hier kan ik nu dieper op ingaan. Dat is hetzelfde met tijdens die begeleiding, die laatste momenten, proberen we ook al een keer te toetsen van, hebben jullie al een keer nagedacht van, wat ga je je kind aandoen of als het overleden is? En dan zie je van, nee, moeten die iets aan hebben? En bedoel, dat zijn dingen die je kunt tijdens die laatste terminale en dan die stervensfase wel kunnen bespreken. En hebben jullie ook tijdens de begeleiding al een keer nagedacht van begrafenis, een afscheidsdienst of een crematie? Nee, dat hebben wij. Het geeft de mensen de tijd om daar als koppel ook wel al een keer over na te denken. Zodanig, als het moment van het overlijden er is, dan worden ze zo overspoeld door verdriet. Dat zijn dingen waar je dan op dat moment niet kunt aan denken. Dus we proberen mensen daar een stukje tijdens dat traject in mee te begeleiden, stap voor stap, maar je moet je punten hebben waarop dat je het aan kunt reiken en dat je er kunt over praten. Wij trachten vooral de ouders op één lijn voor alles te krijgen. Dat is zo in de diagnose, in de begeleiding, dat is ook zo naar overlijden toe. Je hebt ouders waarbij dat er op een bepaald moment... Nee, ik wil crematie, ik wil zeker geen crematie. Dan proberen wij echt wel...
Te bemiddelen.
Ja, te bemiddelen. En ze moeten toch wel samen eruit komen. Hè. En op de rustige momenten doen wij hen ook wel een keer nadenken van... Mensen die dat spontaan al doen van... Ik heb al... Dat voel je ook wel van. Heb je al gepraat over de afscheidsdienst? Dan zeggen ze soms... Nee, daar zijn we nog niet mee bezig. Maar als je dan verder gaat in een gesprek, dan voel je zo dat mama of papa... Ja, maar ik heb hier al een aantal tekstjes of ik heb al muziek waarvan dat ik weet. Dat wil ik zeker. Dus ergens zijn ze daar wel onbewust mee bezig. Maar het is goed dat we het een keer durven opentrekken.
Echt om
het
benoemen,
tot,
hè?
Ja. Dus dat is iets die ook bij ons begeleidingen hoort. Hè. Wat kan je al op voorhand regelen? En vaak gaan ouders zelf aan de slag. Dat zijn jonge mensen die ook via internet ook vaak dingen doorgestuurd krijgen, denk ik, door vrienden die dichtbij staan. Van kijk eens, ik denk dat zeker een meerwaarde geeft.
En tot wanneer loopt de nazorg dan?
Ja, de nazorg, Sowieso zeggen wij ook aan ouders van, kijk, als uw kind overleden is, dan spreken wij, dat bespreken wij ook met de ouders, van wat ga je doen? Je kan ons sowieso bellen als uw kind overleden is. Ik geef altijd advies, omdat ik dat ook wel zelf zo belangrijk vind, als uw kind ook midden in de nacht overlijdt, je hoeft zeker niet onmiddellijk naar een huisarts te bellen, want die weet in wat traject dat we zitten. Je hoeft niet onmiddellijk naar de begrafenisondernemer te bellen om dat kind te komen ophalen. Dan leer ik dat, dan toon ik dat van, als er pompen zijn, zet je pompen uit. Je gaat dat zien op dat moment. Heb je graag dat wij afkomen, dan komen wij af. Zeg je van, het is oké, wij willen nu echt met ons tweetjes zijn. Neem je kind, schakel de pompen uit, neem je kind in je armen en koester hem zolang als je zelf nood aan hebt, in je bed, in de zetel, waar dat je ook bent. Want ja, dit is een moment, nu, die nooit meer terugkomt. En ja, in het verleden hebben we wel vaak gehad van ouders bellen dan in paniek, die begrafenisondernemer, ah ja, binnen een uurtje komen we hem ophalen, hè, want die begrafenisondernemers zijn allemaal bang dat die kinderen, ja, die veranderen, die gaan inderdaad stijver worden, maar dat verandert ook weer. En ik bedoel, een ontbinding, zoals dat heet, in termen van begrafenisondernemers, dat gebeurt niet binnen de paar uren. Ja. En ik vind die emotionele, dat primeert bij mij van, pakt uw babytje, pakt uw kind bij u en neem de tijd om afscheid te nemen.
Ik heb ook al gehoord van mensen die een kindje verloren zijn, dat ze zelfs een aantal dagen hun kind bij hun thuis hadden.
Tuurlijk.
En dus dat zijn ook opties.
Ja, dat zijn zeker opties. En dat gebeurt weer meer en meer. En wij stimuleren dat ook enkel, omdat wij ook voelen bij ouders van, ik vond het zo meerwaarde dat mijn kind thuis kon blijven. En wij moeten ook vaak onderhandelen met begrafenisondernemers van, dit kan wel, er bestaan ijsmatrasjes, in de zomer bestaat er mobiele airco, in de winter is dat vaak geen probleem, je zet je raam open en het vriest en het is koud. Dat kan voor een aantal dagen, kan dat zeker. We hebben heel veel moeders, ouders die zelf hun kind van thuis uit willen laten vertrekken. En niet van bij de begrafenisondernemer, die zelf dan een kindje eigenlijk willen in een mandje of een kistje leggen. Die niet willen dat een kind naar een mortuarium, naar een funerarium gaat. Maar die willen van, ik wil de familie zelf hier thuis laten komen afscheid nemen. Dat wordt meer en meer weer gestimuleerd ook, omdat we ook voelen van, dat geeft nadien in uw rouwproces ja, ook wel een stuk troost, dat je uw kind zo lang mogelijk bij u gehad hebt. Ook de toedienen van de laatste zorgen, noemen wij dat dan. Dus uw kind de laatste keer wassen. Ik heb zoveel mama's die zeggen tijdens ons begeleiding van oeh, maar ik ga dat niet kunnen. Of papa's van oeh, ik ga daar, nee, wij gaan dat niet doen, wij gaan dat niet doen. Allemaal doen ze het wel. Want dat is ook weer iets die je dan op dat moment, hè, je begint en hè, bij wassen en dan geef je de handdoek, ga jij afdrogen? En binnen de kortste keren nemen ze over en doen ze het helemaal alleen en staan wij aan de zijlijn en dan denk ik van, het is oké, en laat ze doen. En dan zijn ze zo dankbaar van, dat is ook wel het laatste dat je voor je kind nog kunt doen op dat moment. Die zorg, dat graag zien, dat verzorgen. Dus ik denk dat dat allemaal dingen zijn die we voor het kind kunnen doen. Hè. Zo lang mogelijk, met zoveel, met alle respect, het kind thuis laten zijn. Hè. Ook in die laatste momenten.
Dan is het kind begraven, gecremeerd. Er is een tijdje, een week overgegaan.
Ja.
En dan heb je dan een langere periode daarna waarbij dat jullie denk ik ook nog wel contact hebben. Hè?
Ja, dus als we niet onmiddellijk sommige ouders zeggen van oh, nee, eigenlijk is alles oké hier. We gaan hem zelf wassen of haar zelf wassen. Je hoeft voor ons niet te komen. Dat is ook weer heel wisselend. Dan is dat oké. Dan gaan wij tegen 's morgens naar daar, tegen 7 uur of 6:30 zo, hè, om toch een keer te toetsen of te horen. Zeggen ouders van, oh nee, ik ga naar de begrafenisondernemer bellen, want ik wil dat mijn kind wel naar het funerarium gaat. Dan bellen wij die ouders een dag nadien. En dan houden wij ook wel contact om te horen hoe verloopt het met het organiseren voor de afscheidsdienst. Hebben jullie al een datum? Is het een intieme kring? Is het voor iedereen, openbaar. En dan proberen we wel sowieso de persoon, dus de verpleegkundige bij wie het kind overleden is, en eventueel de persoon die van wacht is, om ook wel naar die dienst te gaan. Het is een stuk uit respect naar de ouders toe en medeleven, maar ook wel om soms zelf te kunnen afronden. En dan nog, Maar je voelt u op sommige trajecten, maar je vooral die laatste weken heel nauw betrokken. En als je net een ganse week van wacht geweest bent, is dat dagelijks. Kom je soms dagelijks bij de gezinnen? Je zit daar ook in als verpleegkundige en wij zijn ook mensen.
Absoluut.
Dus daar, op een afscheidsdienst moeten we het ook voor onszelf een stukje kunnen plaatsen en afronden. Maar dan stopt het inderdaad niet. Dan proberen we contact te houden met de ouders een maand na het overlijden, 2-3 maanden na het overlijden. Meestal plannen we al vrij snel een eerste postpalliatief huisbezoek. Waarom probeer ik dat toch vrij snel te doen? In het begin is het nog redelijk druk, maar zo na een week of 2-3, dan wordt het zo al wat anders. Om nog een keer alles te overlopen, van hoe is het voor jou verlopen? Hoe heb jij dat ervaren, die laatste dagen? Was dat oké voor u? Ja, en dan hoorde soms wel dingen van, we hadden misschien dit al vroeger. Maar sowieso zeg ik ook dan altijd aan ouders van, weet gelijk op welke manier. Je gaat altijd, dat hoort ook bij dat proces, vragen hebben van,
had ik het zo moeten doen?
Had ik niet beter dat toch al gegeven? Of dat hoort bij dat rouwproces. En dat is ook wel belangrijk dat we dat nog een keer herhalen naar ouders toe. Van iedere ouder heeft dat gevoel. Hè? Dus,
dat normaliseren is eigenlijk wel superbelangrijk, denk ik, op zo'n moment.
Ja, dus daarom vind ik het belangrijk dat we zo dat postpalliatief vrij dichtbij het overlijden, 2 weken noem ik dat dan, toch plannen. Ook om te zien van, zijn ze voldoende ondersteund? Kunnen voldoende vinden ook zelf dingen? Hoe is het met slapen, s'nachts? Lukt het wel? Moeten we soms de huisarts al een keer op de hoogte brengen van, mama slaapt echt niet? En dat hoort ook weer bij dat rouwproces, maar we moeten daar wel aandachtig voor zijn. En dan houden we contact. Meestal is dat de persoon die de laatste begeleiding gedaan heeft en waar dat overlijden bij is. Maar soms is dat wel iedereen een beetje. Van toch nog een keer na 3 maanden, na 6 maanden, nog een keer een telefoontje. Hey, hoe is dat met jullie? Heb je nog graag een tweede bezoek? Dan kan dat natuurlijk. Hè? Dan plannen we dat ook weer in. Een derde kan ook. Maar als we voelen van dat rouwproces, het loopt moeilijk, dan gaan we eerder ons psychologe, die ook al betrokken is bij het gezin, toch een keer proberen van, zou je niet graag hebben, ons psycholoog nog een keer. Zij toetst dan af en zij voelt dat dan ook wel veel beter van, kijk, ik ga iemand zoeken in de buurt waar je terecht kan, die dichtbij is. Misschien is het goed als je een aantal keren daar op gesprek gaat. Maar we blijven wel het eerste jaar op vrij regelmatige basis een keer bellen, een keer een mailtje sturen. En dan zien we elkaar ofwel op de ontmoetingsdag ofwel niet. Maar dan is eigenlijk bij ons de gewoonte dat we ook via een gedichtenwedstrijd sturen we jaarlijks een mooie kaart met een gedicht op vanuit ons team op de datum van het overlijden.
Amai, hoe mooi.
En die gedichten worden effectief via creatief schrijven, ik weet niet of je dat kent, creatief schrijven met een jury, worden geschreven voor Koester. Dus de mensen die deelnemen aan de wedstrijd weten dat ze een gedicht moeten schrijven voor een kind dat overleden is. Wij krijgen de selectie van de jury en daaruit mogen wij, alle 5, de verpleegkundigen en onze arts en de psychologen, kiezen van, oké, dit jaar gaan we voor die gedichten. Er worden elk jaar nieuwe gedichten en nieuwe kaarten. En dat blijft wel een heel dankbare en een heel mooi symbool en verbinding, die blijft ook wel tussen Koester, want we krijgen jaarlijks nog altijd mails, bedankingsmails, telefoontjes van mama's, van papa's, die toch willen, dank u wel voor het mooie gedicht. Want uiteindelijk is het nu 20 jaar geleden en er wordt zo weinig nog zijn naam vernoemd, er wordt zo weinig nog iets verteld over hem. En jullie raken ons telkens weer op die dag. En ik denk dat dat ook wel heel zinvol is. Wel heel dankbaar.
Ja. Dat lijkt mij echt vanzelfsprekend. Ja. Amai, supermooi. Nathalie, ik heb nog een vraagje voor jou. Misschien eerder persoonlijk. Wat zijn voor jou waardevolle momenten in een begeleiding?
Oh, dat zijn veel waardevolle momenten. Ik vind het een voorrecht om in de meest kwetsbare periode van mensen binnen hun privé te mogen aanwezig zijn. Wij zitten op het meest intieme moment, komen wij in aanraking met verdriet. Maar er is ook tijdens die intieme momenten is er ook wel vaak nog plaats voor een lach. Een lach en een traan, zeggen ze, maar wij merken dat ook wel. Ik vind het een voorrecht om in die intieme momenten te mogen aanwezig zijn. Wij zien ouders, wij zien grootouders, wij zien in alle mogelijke toestanden. Wij doen begeleidingen waar de papa in zijn pyjama zit en de mama. En ik bedoel, achteraf kunnen wij daar samen ook wel een keer om lachen. Maar ik vind het heel zinvol, bijvoorbeeld ook heel waardevol, als we kunnen boven de wolken inschakelen. Dat is een VZW ook die opgericht is, die foto's neemt van kinderen onder het jaar, die heel mooie fotoreportages maakt van kinderen die palliatief zijn, maar soms ook op vraag van de ouders dan, tijdens dat stervensproces. Dus afscheidsfotografie sowieso vind ik zeer zinvol, zeer waardevol. En daar merk je pracht, daar zie je prachtige dingen uit ontstaan. Ook nadien wordt meer en meer weer gefotografeerd als volwassenen of kinderen overleden zijn. En het aan de slag kunnen gaan met de koesterkoffer bijvoorbeeld. Dat is van het Berfonds. Wij werken ook met de koesterkoffer, zoals heel veel ziekenhuizen in ons land. Die koesterkoffer is ook ontstaan uit een project van een mama die een kind verloren is, die die koffer ontwikkeld heeft om dingen te koesteren, souvenirs. We nemen dan afdrukjes van handjes, van vingers, om eventueel juweeltjes te laten maken. Dat is ook iets die enorm de laatste jaren gegroeid is. Er zit een buisje in voor haarlokjes, maar ook voorleesboekjes voor broertjes, afscheidsboekjes voor broertjes of zusjes. Dat zijn wel mooie momenten die heel emotioneel zijn om die koffer dan uit te leggen en daarmee aan de slag te gaan, maar die heel waardevol zijn. Omdat wij weten dat de mensen kracht geeft nadien om te kunnen verder gaan, om die souvenirs ook dan te koesteren, echt, hè. Waardevol vind ik persoonlijk ook wel de postpalliatieve gesprekken die we hebben met de mensen. Van voelen van oké, het is hier goed gelopen. Hè, dat geeft u weer kracht om verder te kunnen van
ja, dat is ook wel iets
begeleidingen.
Wat ik onthouden heb van het gesprek met Patty, die haar zoontje ondertussen verloren is. Die dat ook echt zei van die psychologische ondersteuning nadien, ja. Die gesprekken niet vergeten worden door dokters, door hulpverleners.
Ja, zeker.
Dat super waardevol is.
Dat hoor ik ook in mijn begeleidingen van, de arts heeft ook een keer gebeld. Ja, dat geeft steun aan die ouders, maar wie is daarvan bewust dat niet iedere arts dat doet? Mm-hmm. Hoe raar dat wij dat ook vinden van, niet iedere arts belt na een overlijden van een kind. Maar dat is zo betekenisvol voor ouders. We hebben de verpleegkundigen, maar de arts heeft ook gebeld. Of de arts was daar op de afscheidsdienst. Of bedoel, dat speelt allemaal mee in het gevoel, in de emoties nadien ook bij de ouders. Hè. Dus nee, er zijn heel veel waardevolle herinneringen tijdens die begeleiding.
Oké, dankjewel. Nu, ik zie dat we ondertussen al een uurtje aan het praten zijn. Ik denk dat we misschien over kunnen gaan naar een laatste vraag.
Ja.
Is er nog een boodschap of een tip die je hebt naar zorgouders en of hun omgeving?
Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een boodschap is die ze van verschillende mensen krijgen. Maar draag ook goed zorg voor jezelf. Draag goed zorg voor elkaar als koppel. Man en vrouw en niet enkel mama en papa. En dat is een moeilijke, hè. Ik begrijp dat. Dat is een moeilijke balans zoeken. Maar enkel op die manier, ook als je weet dat je kind gaat komen overlijden, moet je als koppel wel weer verder. Dus blijf uzelf ook graag zien. Blijf elkaar graag zien en blijf elkaar zoeken in dat moeilijk evenwicht. Het is inderdaad heel zwaar om voor een zorgenkind. En dat ga je mij niet horen zeggen, want Ik denk dat veel zorgouders een veel zwaarder traject hebben dan bepaalde oncologische trajecten. Ik mag dat misschien niet zo uitspreken, maar daarmee bedoel ik van bij bepaalde oncologische aandoeningen heb je je behandeling en dat is zwaar en dat duurt 2 jaar of dat duurt 3 jaar, maar dan stop het. Maar voor zorgouders van kinderen met een andere aandoening is het echt wel levenslang en is het veel zwaarder en is er ook jammer genoeg vaak minder ondersteuning vanuit de omgeving, vanuit de overheid of van andere diensten. Enkel als je inderdaad laat een keer een familielid of een bevriend iemand waarmee dat je goed contact hebt, die zegt van ik wil gerust een keer komen babysitten, geef het, durf het een keer uit handen geven en inderdaad te zeggen oké, wij gaan nu een keer en begin dat dan laagdrempelig van we gaan hier iets eten om de hoek. En probeer dan even de gsm opzij te laten. En echt wel, ik denk dat dat heel belangrijk blijft hè, voor ouders met een keer samen een sauna-dagje of een half dagje inlassen. Van we gaan een keer, of een keer sporten. Van ik heb het nodig. Ik had een mama en haar kind was. En ik vond dat eigenlijk chapeau. Vaak hoorden wij in de omgeving: ja, die mama gaat nu nog gaan turnen. Ja, laat ze haar uurtje gaan turnen met de fiets om de hoek. Zij heeft dat nodig. En papa is bij dat kind. En hij had dan een andere manier. Hè? Je hebt mensen die graag dan in de tuin vroeten of die dan een keer moeten gaan lopen. Maar blijf wel zorgen dat je zelf niet geïsoleerd geraakt. Want je bent zo snel geïsoleerd rond je zorgenkind. En verlies elkaar niet als man en vrouw. Want er komt een dag dat je verder moet met elkaar in dat rouwproces. En als je dan te ver uit elkaar staat, is het soms moeilijk om weer
die verbinding te vinden.
Die verbinding te vinden. Ik denk dat een boodschap is.
Dank je wel. Ja, daar rest me enkel nog om jou, Nathalie, van harte te bedanken. Hè, om tot hier te komen voor dit hele boeiende gesprek over toch een gevoelig thema.
Zeker.
En jullie broodnodige dienst. Ik laat alvast ook de gegevens van Koester achter in de show notes voor meer info samen met de vermelde websites. En natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Verspreid hem gerust, beoordeel met een review of laat me gewoon weten wat je ervan denkt via mijn sociale mediakanalen. Dank je wel ook aan de mensen die hun vragen over het Koesterteam voordien hebben gesteld via mijn Instagram. Heb je mijn vraag gemist? Volg me dan zeker op mijn profiel zachtekracht-zorgouder. Zo blijf je namelijk op de hoogte over de podcast en verwen ik je dagelijks met een nieuw gedicht. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag en tot de volgende keer.